Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe TP Talks van Telecom Paper. De podcast waarin we in gesprek gaan met spelers uit de sector en industrie. En deze keer zijn we aanbeland in het mooie Delft, ook wel eens Klein Amsterdam genoemd, gelet op de hoeveelheid Fransen en toeristen die daar soms rondlopen. Weet ik nog uit mijn historie van toen ik daar studeerde, maar dat zal nu wel nog meer zijn geworden. En we zijn in gesprek met Mark de Reuver, recent benoemd tot hoogleraar, maar dat is volgens mij niet helemaal waar, want je bent al hoogleraar, maar je hebt recent je oratie gehad. Maar Mark, wie is Mark eigenlijk? Misschien laten we daar eens mee beginnen. Mark.
Ja, klopt. Ja, leuk om hier te zijn en het over digitale platformen te hebben. En mijn fascinatie is digitale platformen. Ik ben ooit mijn carrière als onderzoeker begonnen vol hoop. En toen hadden we de hoop dat Google en Apple de platformmarkt open gingen gooien. Dat is nu wat andere realiteit. En ik bestudeer dat nu nog steeds, digitale platformen, was ook leraar bij TU Delft. Waar we een aantal projecten hebben op het gebied van dataplatformen, dataspaces, platformen in de zorg, platformen voor Internet of Things. Ja. En ook in de telecom en mediasector.
Ja, en je bent al meer dan een jaar hoogleraar, toch, of niet?
Dat klopt, ja. Ik ben al februari vorig jaar benoemd als hoogleraar. Ja. En zo'n intrede duurt altijd even om te plannen. Ja. Duurt ongeveer een jaar. Nou, kan je zeggen, is jammer. Maar aan de andere kant, als je kijkt hoe actueel het thema nu is van digitale platformen en autonomie en de goede businessmodellen, dat hadden we niet kunnen voorspellen een jaar geleden met alle actualiteit die er nu is. Dus dat is achteraf hartstikke leuk.
Ja, hè, want we gaan het over digitale platformen hebben. Er zijn natuurlijk heel veel. Maar kun je misschien even voor de luisteraars uitleggen wat eigenlijk een platform is? Wat het platform is eigenlijk?
Ja. Ja, dat is helemaal niet zo'n gekke vraag, want elke wetenschapper heeft er weer een andere definitie van, zoals dat hoort natuurlijk. Maar helemaal bij platformen. Maar voor mij is een platform pas een platform als het twee elementen heeft. Het moet twee doelgroepen met elkaar verbinden. Dus denk aan een Uber die taxichauffeurs en taxizoekers met elkaar verbindt. Maar het moet ook een tweede element hebben, het moet iets uitbreidbaars zijn. Dus dat betekent een stukje infrastructuur waarop je kunt doorbouwen. Dus denk aan je smartphone, dat is... Die brengt aan de ene kant appontwikkelaars en consumenten bij elkaar, maar maakt het ook mogelijk om nieuwe apps erop te zetten. Sterker nog, wordt pas waardevol als je er apps op kunt zetten. Dus voor mij is Uber nog niet eens echt een platform. Of een Netflix, waar we het misschien straks nog over gaan hebben. Ja. Maar wel zo'n platform wat ook uitbreidbaar is, waar je nieuwe innovaties op kunt zetten.
Ja, en er zijn volgens mij heel veel platforms. Wat zijn de grootste platforms die er nu bij jou opkomen?
Ja, dan hebben we het natuurlijk over de big tech platformen die we allemaal kennen. De app stores op je smartphone. Maar denk ook aan betaalplatformen die je mogelijk maken om bijvoorbeeld achteraf te betalen. Ja. Of platformen in de zorg die data ophalen uit ziekenhuisinformatiesystemen. En daar slimme AI op mogelijk maken. Ja. Dat zijn allemaal voorbeelden van digitale platformen. Ja.
Hey, en je zei net al in de intro van, goh, de wereld is sinds een jaar heel anders geworden als we het hebben over digitale platformen. Als wetenschapper denk ik dat jij natuurlijk blij wordt van alle hectiek op dit moment. Wat zijn nou de belangrijkste, wat is eigenlijk het belangrijkste gebeurd afgelopen jaar waar deze van, ja, het is, de wereld is echt wel anders geworden?
Ja, ik denk dat het heel veel te maken heeft met bewustzijn. Dus wij als wetenschappers, maar ook kritische volgers en veel luisteraars van je podcast was ook, die zijn al langer kritisch over die platformmodellen. Met de perverse businessmodellen die ze hebben, dat ze je zo lang mogelijk willen laten hangen op die platformen. Of met de impact op privacy. Het zijn er bijna clichés geworden om over te hebben. Ja. Dat is waar. En daar is nu nog dat geopolitieke bijgekomen. Hè? Dat is dat we met z'n allen in Europa in elk geval zeggen, we willen wat minder afhankelijk worden van platformen die toch vooral uit de VS komen op dit moment, die we gebruiken. En we willen ons Europese verdienvermogen vergroten. Je ziet daar ook een opgave. En daar zie je dat de Europese discussie ook gaat van, nou, niet alleen reguleren, dus allerlei wetgeving neerleggen, wat heel belangrijk is. Maar als je kijkt naar wat Draghi in zijn rapport zegt, we moeten ook werken aan het innovatievermogen. Dus misschien moeten we niet alleen maar hebben over reguleren, maar ook over nieuwe dingen neerzetten in Europa.
Ja.
Om daar geld mee te verdienen. Ja.
Hey, en we begonnen zo positief met onze platforms uit Amerika. Kan je misschien een beetje schetsen hoe het allemaal ontwikkeld is en waar ongeveer een omslagpunt is gekomen qua positief versus negatieve impact? Heb je dat beeld?
Ja, zeker. Ja. Mijn proefschrift deed ik onderzoek naar mobiel internet, zoals dat toen nog bestond, hè, eind de 2000s.
Ja.
Ja, daarbij moest je als appmaker toestemming vragen aan de telecompartij. Mag ik alsjeblieft een app maken? En dan kwam een waslijst van voorwaarden die ook nog eens verschilden. Ja. Dus elke telecom aanbieder. Dus toen de appmakers met wie ik toen sprak, die zeiden, nou ja, dat is toch geweldig waar Google mee komt. Google Maps heb ik niet meer de locatiedata van die telecom aanbieder nodig. Dat maakt het helemaal open. Hm. En ik denk dat we in de eerste, ja, in de 2010's zeg maar, waren we redelijk hoopvol daarover. En waren wij als wetenschappers ook vooral bezig om die potentie uit te leggen van platformen. En hoe kan dat tot verandering leiden en transformaties, verbeteringen. Waarbij het idee was, je kunt makkelijker aan je klanten komen, ja. Laag transactiekosten, en je kunt makkelijk die innovatieve apps bouwen. En ik denk dat met Cambridge Analytica daar een beetje een omslag in kwam. Hè? Dus bijna over 10 jaar geleden, denk ik.
Ja, 2015 zo. Ja.
Ja. Ik denk recent de laatste paar jaar zijn er heel veel kritische geluiden over. En wordt het ook gemeen goed om te zeggen, bijvoorbeeld als iets gratis is, betaal je met je data. Die businessmodellen zijn allemaal een beetje verdacht. Daar moeten we vanaf.
Yeah.
En ik denk dat nu we de omslag krijgen naar een meer constructieve fase, dat hoop ik in elk geval, dat beoog ik met mijn leerstoel. Ja, we moeten kritisch zijn op die businessmodellen en we moeten gaan naar wat maatschappelijk aanvaardbaar is. We moeten ook weer niet naïef zijn en denken dat als alles gezamenlijk gebeurt, dat het allemaal goed komt vanzelf.
Ja.
Ja, er zullen nog steeds businessmodellen nodig zijn om het leven vatbaar te maken. En wat is dan aanvaardbaar?
Ja. Hey, en over je zei van de modellen of de platformen zijn minder positief geworden. We hebben natuurlijk al die negatieve dingen die de laatste tijd gewoon, de laatste jaren eigenlijk in de pers zien. Hè? Dus inderdaad misinformatie en dat soort dingen.
Ja.
Bestaat er eigenlijk een soort meetmethodiek waarop je kunt meten of zo'n platform open, eerlijk, integer, pervers is? En bijvoorbeeld in de concurrentiewereld heb je een HHI-factor die bepaalt hoe concurrentief een bepaalde sector is. Is er zoiets voor social media of zo, of platforms? Een soort, een 8 betekent dat het heel open is, of een 1 is dat het heel slecht is of zo. Is dat er eigenlijk?
Ja, dat zou mooi zijn als dat er zou zijn. Natuurlijk is wat maatschappelijk aanvaardbaar is, verandert ook de hele tijd. Hè? Dus dat is, voldoet het aan de wet. Nou, de wet verandert al. Maar ook wat vinden we best alle ethisch aanvaardbaar. En daarbij denken we nu heel anders over social media voor kinderen dan 5 jaar geleden, denk ik.
Ja.
Dus dat verandert de hele tijd, dat is heel belangrijk. En het tweede wat het lastig maakt, je zegt open en goed, ze stel je een beetje gelijk aan elkaar. Ja, dat weet ik niet. Ja. Als je zo'n platform helemaal open maakt, waar jouw data in zit als consument of van je kinderen.
Ja.
Dan wil je het helemaal niet zo open maken, dan moet je juist veel controle op. Maar wie moet die controle dan houden? Is dat de aanbieder van dat platform? En dat is nu vaak het geval. Op een niet zo transparante manier.
Ja.
Dus daar willen we dan vanaf. Hè, van die tech-platformen met centrale controle. Maar wat is dan het alternatief? Wie gaat er dan controle houden?
Ja.
Dus te zeggen dat alles helemaal open moet, zonder toezicht. Dat is ook weer niet de bedoeling. Dus
nee.
Zo snel is er niet.
Nee, staat het op gespannen voet, openheid en controle volgens jou?
Ja, dat is wel een traditionele spanning die we in onze literatuur in de platformwereld zien. Wat vaak al helemaal terugkomt. Hè, hoe opener een platform, hoe meer innovatie. Oké, zonder openheid geen apps op je smartphone. Tegelijkertijd wil je ook niet alle apps zomaar toelaten op je smartphone. Er moet een bepaalde kwaliteit zijn. En er moeten ook geen kwaadwillenden zijn die met je data vandoor.
Ja.
Dus daarvoor hebben we ook weer controle nodig. Nou, meer controle we toevoegen, hoe meer restricties en hoe minder openheid. Dus.
Ja.
Dus traditioneel staat het inderdaad op de spannende voet met elkaar. Een van de spannende dingen die ik zie, en dat is vooral in het onderzoek naar data-gedreven platformen en dataplatformen, is dat je dat ook wel hand in hand met elkaar kunt laten gaan. Dus controle en tegelijkertijd openheid. Okay. Door
slimmere
technologie daarvoor te
gebruiken. Ja. Ja, want openheid en gesloten, dat riekt een beetje naar Android versus Apple bijvoorbeeld. Hè, de App Store, die heel gesloten is. En je ziet natuurlijk recent veel pogingen van voornamelijk uit Europa om bijvoorbeeld Apple open te gooien. En je ziet ook gelijk bewegingen van de Europese Unie om hele open platforms wat meer te beperken. De Twitters bewijs van de of de X, om zo maar te zeggen. Als je kijkt naar Apple bijvoorbeeld, is dat in jouw ogen een open of een gesloten platform dan?
Het is nog relatief open. Als jij een app wilt aanbieden op de App Store, moet je daar een bepaald basisbedrag betalen om daar toestemming voor te krijgen. Ja. En dan zijn er wel regels voor waar je aan moet voldoen. Dus in die zin is het redelijk open. Hè? Wie krijgt je toegang? Nou, dan is de volgende vraag, wat mag je dan op zo'n platform doen? Dat is het tweede aspect van die openheid versus controle. Daar zit natuurlijk wel wat meer controle op vanuit Apple.
Ja.
Je vertelt hoe je app eruit moet zien en wat de bedoeling is.
Ja.
Het hele afrekenmodel, die 30% die ze vragen en de manier waarop je kunt afrekenen met je klanten, daar zit natuurlijk weer ontzettend veel controle op vanuit Apple.
Ja.
Dus het ligt een beetje aan waar je naar kijkt. Wie mag er meedoen, wat mogen ze doen en hoe worden ze afgerekend.
Ja.
Verschillende aspecten van je overeind.
Heb je het dan over de want je hebt in je oratie het ook over businessmodellen versus legitimiteit. Hè? Dus, dus op een gegeven moment, als je moet betalen voor die platform, wat is dan genoeg en wat mag, laat ik het zo zeggen. Je mag natuurlijk geen gebruik maken van je monopoliepositie die je hebt opgebouwd bijvoorbeeld. Gebeurt dat veel in de wereld, dat platforms een monopoliepositie opbouwen en daar vervolgens een slaatje uitslaan? Thuisbezorgd bijvoorbeeld, of booking.com of zo.
Ja, vaak is ook een expliciet deel van de strategie van zo'n platformbedrijf om het monopolie op te bouwen. Dat zagen we ooit al met de eBay en Marktplaats in Nederland. Maar ja, Uber is natuurlijk ook een strategie om zoveel mogelijk concurrentie eruit te drukken. Desnoods als dat met jarenlang gigantische verliezen is in alle markten waarin ze actief zijn.
Ja.
Om dan uiteindelijk het monopolie op te bouwen en dan te kunnen vragen wat je wilt.
Dus
het gaat er wel vanuit dat je dan één partij hebt die inderdaad de markt wint. En dat is wel de vraag of dat bij alle markten zo is. Die taxichauffeurs hebben meerdere apps van meerdere Uber-achtige partijen. Dat is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld om dat te gebruiken. Dus die kosten zijn relatief laag.
Yeah.
Daar kun je op inzetten. Wat zijn de kosten om meerdere platformen tegelijk te gebruiken of van het ene naar het andere te switchen?
Ja, maar heel recent hebben we natuurlijk een ander platform. Ik noem het maar even Easy Park bijvoorbeeld. Hè. Ik weet niet of je dat toevallig gevolgd hebt, Mark. Maar die heeft natuurlijk ook heel veel collega's, concurrenten opgekocht en vervolgens zijn tarief aangepast. Dus in plaats van een vaste fee van 39 cent volgens mij uit mijn hoofd, ga je nu betalen voor de duur dat je parkeert. Waar je kunt afvragen, wat is de toegevoegde van een platform? Als je 5 uur parkeert in plaats van 1 uur, het gaat uiteindelijk om die transactie. Is in jouw ogen dat een pervers model? Of zou je dat prima vinden? Of zeggen we, het hangt eigenlijk af als mensen bereid zijn om dat voor te betalen, prima. Wie ben ik om dat te willen reguleren?
Ja, dat is een goede. Ja, want inderdaad is het de vraag. Is het meer waard als je langer kunt parkeren? Het gaat over die transactie. Zijn er dan zoveel fraude-risico's groter als je een grotere transactie hebt? Tegelijkertijd zie je dat, denk ik, bij die App Store ook. Dat je 30% betaalt over het hele transactiebedrag en niet per transactie 39 cent. Dan zou, denk ik, Epic die zaak niet aanspannen tegen Apple.
Ja,
dat is inderdaad wel een vorm van die marktmacht te gebruiken. Ja.
Ja. Hey, als je kijkt naar je eigen afdeling, ik weet hoeveel afstudeerders en mensen die promoveren heb je op jouw afdeling?
Ik heb nu ongeveer 10 promovendi die ik begeleid, maar niet allemaal dagelijks, ook vaak als tweede begeleider, meer op de achtergrond. En die zitten op het gebied van platform in de zorg of platformen voor betalen, voor identiteit ook veel, voor digitale identiteit.
Ja.
En ik heb iets van 150 afstudeerders gehad, maar dat is in de loop der jaren natuurlijk. Dus
dat
telt allemaal.
Nee, en als je nou in je oogharen kijkt van wat is nou de voornamelijkste aandachtsgebieden waar jullie je nu op focussen? Want nogmaals, wetenschap is meestal een sector die voorop loopt of wat er gaat komen allemaal. Waar houden jullie nu voornamelijk mee bezig?
Ja. Nou ja, waar we het al over hebben gehad, die openheid versus controle komt vaak terug. En wat zijn acceptabele businessmodellen? Maar waar we dan naar kijken is bijvoorbeeld decentralisatie van platformmodellen. Dus kun je om die centrale platformpartij, platformaanbieder die je alles bepaalt, hè, een voorbeeld van wat de transactiekosten zijn bijvoorbeeld, kun je daar vanaf, kun je die macht bij de gebruiker neerleggen. Kunnen die niet als participanten de controle houden over dat platform-ecosysteem? Of kun je de spullen zelfs, hè, dus nu is het gecentraliseerd in een smartphone, daar zit de intelligentie in, kun je dat niet bij de gebruiker ook neerleggen, zodat de controle houdt over de assets in het platform. Ja. Dat zijn interessante modellen waar we naar kijken. En vooral in de datawereld, data delen, zie je daar veel innovaties in.
Ja, yeah. Je hebt het over data delen. Dan bedoel je waarschijnlijk ook persoonlijke data. Van wie ben ik, wat is mijn geslacht, hoe oud ben ik, waar woon ik en dat soort dingen. Ja. Daar gebeurt volgens mij heel veel. Volgens mij recent ook identificeren is een dingetje. Volgens mij kan ik dat sinds kort ook met mijn bankapp doen bijvoorbeeld. Of DigiD bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook zo'n platform. Wat zijn daar de... Is dat een trend dat je zegt van ja, straks als gebruiker ben je echt wel eigenaar van je eigen data? En als dat een trend is, wanneer is dat dan geëffectueerd? Want uiteindelijk heel veel platforms vinden dat niet zo'n goed idee, dat ze niet meer jouw data kunnen gebruiken.
Nee, ja, dat is wel heel interessant inderdaad. Daar komt ook een wetgeving aan vanuit Europa. Daar is al wetgeving over in de identiteitsverordeningen. Maar er komt een nieuwe versie aan, 2.0. Ja, en wat, dus in theorie zou de gebruiker dan meer controle hebben over de identiteit en zelf kunnen aangeven met wie wil je dat delen en wat wil je dan delen. En wil je dan al je gegevens op tafel leggen of alleen aangeven, ik ben inderdaad 18 plus en ik mag hier gokken op deze website.
Ja, dat kan ik nu ook invullen zonder dat ze mijn leeftijd controleren, laat ik het zo zeggen.
Dat klopt, ja. Maar met die nieuwe verordening kun je dus gecertificeerd, gekwalificeerd die data dan ook afgeven aan een aanbieder. En dat we met iemand verplicht worden gesteld aan de boksector. Om dan alleen op de basis van gekwalificeerde informatie toegang te geven tot de bokwebsite.
Ja, en deze 2.0 versie die is nu in wetgeving in de maak, Mark, begrijp ik dan. Wanneer ziet dat het daglicht voor de day-to-day business in Nederland?
Nou ja, binnen een jaar of 1, 2, 3 wordt dat wel geëffectueerd. Maar de vraag is nog wel wat voor identiteitsoplossingen er dan ontstaan. En of die ook door gebruikers allemaal omarmd worden. Of dat je het als gebruiker... Dat is met veel van decentrale oplossingen zo. Hè? Het vraagt ook meer van je als gebruiker. En denk maar als je van Twitter naar Mastodon gegaan bent. Of zelfs van WhatsApp naar Signal vinden veel mensen al een hele stap. Waarbij wanneer we een andere app installeren.
Ja.
Dus het vraagt ook meer van gebruikers. En de zorg die wij als onderzoekers, of ook de fascinatie een beetje, die heb ik gezegd, gaan gebruikers dat dan gebruiken om inderdaad meer controle te houden? Of wordt het nog gemakkelijker om je bijvoorbeeld je data weg te geven als dat in zo'n decentraal systeem staat?
Ja.
In ruil voor misschien een paar procent korting.
Ja.
Of meer kans om die huurwoning te krijgen. Ga je misschien juist veel te veel data delen? Ja. Wat gaat dat tegenhouden?
Wat grappig dat je dat zo schetst. Ik zie het dan voor me van, goh, als u nu al uw gegevens geeft, dan krijgt u 20% korting bijvoorbeeld.
Dat is wat gaat ze tegenhouden? Ja. Dus, een van de promotieonderzoekers die ik begeleid gaat inderdaad daarover. Die gaat van start nu. Als de vraag van, die platformen, die worden dan misschien ook de dragende partij bij dat soort identiteitsoplossingen. En wat gaat hun tegenhouden om niet juist ontzettend veel vragen te stellen over jou? En alsnog zelfs nu dus gekwalificeerde data op te halen in plaats van een fake profiel wat je aanmaakt bij Gmail.
Ja, tegenwoordig al heel veel mensen die, criminelen weten heel veel bij mensen ook andere gegevens te ontfutsen nu al. Dus dat belet hun om dat straks op een andere manier te doen. Dus die is eigenlijk wel interessant. Vindt daar nog onderzoek plaats naar meer het gedrag van de mens? Hè? Van hoe beïnvloedbaar is die en op welke knoppen moet je drukken? Hè? We hadden het al over de verslaving van social media. Dus die bedrijven weten heel goed op welke knoppen ze moeten drukken, bij wijze van spreken. Doe je daar onderzoek naar?
Ja, zeker. Ja, het is niet primair, maar zo af en toe doen we inderdaad gebruikersonderzoek. Ze hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar zo'n privacybevorderende technologie. En of mensen daar dan meer vertrouwen in hebben dan in gecentraliseerde oplossingen om hun informatie te delen. En dan vind je bijvoorbeeld dat, als je dat op een goede manier uitlegt, dan hebben mensen daar meer vertrouwen in.
Ja.
Dan hebben ze meer controle en dan gaan ze het eerder delen. Het grappige daarbij is dat we ook een zelfbedachte onzintechnologie hadden neergezet in dat onderzoek. En dat ook netjes hadden uitgelegd. Nou, het scoort eigenlijk hetzelfde als die privacybevorderende technologie.
Oké. Okay.
Dus in die zin is het ook net, als je het maar goed omschrijft, dat is ook weer een gevaar. Hè? Dus je moet het ook maar vertrouwen dat die technologie dan doet wat die zegt.
Ja.
Als je gebruikers op de goede manier uitlegt, dan gaan ze er wel in mee.
Ja.
Het kan ook gevaarlijk zijn.
Ja, het hangt ook een beetje af wie het dan uitlegt. Hè? Of het een platform is wat graag jouw data wil hebben die het uitlegt. Of een onafhankelijke instantie is die de consument uitlegt. Let op, ga niet mee met phishing. We sturen je nooit mails. En dat.
Ja.
Is er een manier om de maatschappij te behoeden voor dit soort platforms? Wat ogenschijnlijk inherent toch graag op zoek is naar het maximale rendement van jouw data?
Ja. Dat is denk ik die geletterdheid waar je het over hebt, digitale geletterdheid. Dus dat je weet dat je niet op phishing moet ingaan of dat je bank niet belt. Mediawijsheid, dat is ook iets wat natuurlijk al heel vroeg begint op de basisschool met training die er al gegeven wordt. Dus ik denk dat daar al wel een heel eind gedaan is en dat mensen ook meer bewust zijn. Ik denk dat het gemak blijft toch wel echt een ding. Dus dat mensen ook bereid zijn om dan meer te doen als ze naar alternatieve oplossingen gaan. Dat blijft een grote factor. Maar ik denk dat je mensen ook moet leren, wat is jouw data nou eigenlijk waard? Is het 20% korting? Ja, misschien is dat het inderdaad al waard en moet je dat dan ook opgeven. Of misschien denk je eigenlijk van, ik vind dat het niet waard.
Ja.
Je moet mensen ook leren om te kunnen participeren, deel te nemen in die platformeconomie en te weten wat ze waard zijn daarin.
Ja, kan je dat herleiden door wat bijvoorbeeld Meta nu doet? Hè? Die moet in Europa, hebben ze een alternatief platform of een abonnementstructuur bedacht, hè? Bepaald tarief per maand. Ik zou het geen eens weten wat dat is, trouwens. Worden je gegevens niet gebruikt door Meta? Hebben jullie daar naar gekeken toevallig? Tarief is verlaagd onder de druk van de EU, begreep ik.
Nee, hebben we niet naar gekeken inderdaad.
Nee,
maar het is wel interessant als alternatief businessmodel. Dat is wel een vraag. Dan wordt de vraag gekeken naar wat is dan een beter businessmodel? Misschien een eerlijke prijs?
Ja.
Of misschien op basis van vrijwillige donaties?
Ja.
Dat zou kunnen, maar zijn dat nou de enige modellen? Dat klinkt ook een beetje als het kind met het badwater weggooien. Dus ik geloof ergens wel in die data-gedreven businessmodellen.
Mm-hmm.
Maar dan op een eerlijkere manier. Waarbij je meer controle hebt als gebruiker of meer invloed daarop. Dat je van meepikt van die schaduweconomie die Meta inderdaad heeft.
Ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Dus zou je kunnen bedenken dat à la Spotify, hè, dus de muzikant die uploadt zijn muziek en die krijgt voor elke klik krijgt hij 0,000001 cent bijvoorbeeld.
Ja.
Dat je met Meta ook zo'n deal hebt van je hebt mijn data en ik wil gewoon jouw winst afromen. Een soort revenue share.
Misschien wel inderdaad, want dat gebeurt bij Facebook heel veel. Hè? Die advertentiemarkten daarachter, dat is ook door collega-onderzoekers van andere universiteiten in kaart gebracht. Wat er allemaal gebeurt in dat advertentiesysteem, waarbij je data wordt, er zijn gespecialiseerde partijen die je data verrijken, verbeteren, profielen van bouwen.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja, wie weet moet je daar iets van opdikken.
Ja, jij bent de wetenschapper, Mark, dus jij moet dan onderzoek laten doen of dat interessant is natuurlijk. Je stelde donaties bijvoorbeeld, als of dat wel of niet goed is. Signal is een voorbeeld, dat werkt volgens mij met donaties. Ja. Hè? Dan krijg je een mooi raketje bij je icon. En als de brandstof op is, oftewel het geld is op, dan mag je weer een nieuw raketje kopen, om zo te zeggen. Toevallig hebben we een tijd geleden gesproken met Signal, ook bij een van onze TP Talks. En die man wist geen eens hoeveel mensen, wie had gedoneerd bijvoorbeeld. Hè? Dus die waren helemaal gesloten. En wij volgen natuurlijk wat de social media in Nederland doet. En dan zie je inderdaad wel dat Signal de afgelopen periode vrij hard stijgt. Hè? Volgens mij al naar een penetratie van bijna 14% in Nederland. Terwijl dat er 3 maanden geleden nog iets van 5% was. Dus ogenschijnlijk zie je wel binnen de maatschappij een paar bewegingen, zoals het gesprek ook begonnen van, goh, het lijkt wel of mensen langzamerhand zich bewust worden van hun rol binnen die platforms. Hè. Dus Is dat een bepaalde groep mensen die zich daarvan bewust zijn? Bijvoorbeeld jeugd interesseert volgens mij helemaal niet. Wat er gebeurt met hun data lijkt het wel. Kun je daar iets over schetsen?
Ja, je hebt ook al mensen die zeggen die data die is toch al out there. Dus dat maakt allemaal niet meer uit. Maar ik denk inderdaad wel dat er een trend van bewustwording gaande is. De cijfers verbazen niet. Is nog steeds niet echt veel, 14%. Nee. Maar nou ja, het begint toch serieus te worden. En je kunt mensen inderdaad bereiken via Signal.
Ja.
Ja, maar je zei het ook, hè, dus het overstappen van de ene app naar de andere app. De inertie van sommige mensen om dan over te stappen. Hè. Ze hebben honderden apps op hun telefoon staan. Maar als dat van de ene naar de andere, dan gaat dat soms gepaard met weerstand, om het zo maar te zeggen.
Ja, we hebben ook wel gekeken in onderzoek naar kun je daar geen platform weer bovenop bouwen die het mogelijk maken om meerdere apps tegelijk te zitten. Naast dat je het makkelijk moet maken om van de een naar het ander over te gaan. Spotify-lijst van Spotify naar een andere app mee te nemen.
Ja.
Daar wordt natuurlijk veel op ingezet. Op je data-interoperabiliteit vanuit de wetgeving.
Ja. Waarbij die
maar het mogelijk maakt om meerdere tegelijk te gebruiken. Dat is ook wel een belangrijke factor.
Ja, de man van Signal die zei van ja, interoperabiliteit knaagt aan de manier waarop wij ons platform in de markt willen zetten. Qua data privacy. Ja. Dus dat staat dan weer op gespannen voet. Terwijl je denkt, ja, interoperabiliteit.
Ja, absoluut. Want interoperabiliteit, dat is op technisch niveau. Maar dat wil niet zeggen dat het businessmodel of de waardepropositie ook interoperabel en inwisselbaar is.
Ja.
Er kunnen wel eens hele verschillende voorwaarden in zijn. Waardoor je juist meer fragmentatie krijgt.
Ja.
Dus het is allemaal niet zo simpel, begrijp ik, Mark, al die platforms. Er is een hoop research en denkwerk nodig. Als je nou kijkt naar de toekomst, wat komt er op ons af? Is jouw wens of gaat er in werkelijkheid gebeuren?
Ja, ik denk dat we naar nieuwe evenwichten gaan in die openheid versus controle. Met die nieuwe technologieën, bijvoorbeeld privacy bevorderende technologie. Of de distributed technologieën die we al langer kennen. Met smart contracts bijvoorbeeld, die namens jou de controle gaan houden als gebruiker. Maar dan op een transparante manier. Dus ik denk dat daar nog steeds ontwikkelingen in zijn. Ik denk dat die bewustzijn van dat het belangrijk is om autonoom soeverein te zijn over je data, over je systemen. Waar we het over hebben gehad, hè, dat gebruikers er meer bewust van zijn en dat dat een grote impact gaat hebben.
Ja.
En ik hoop dat we dan naar nieuwe modellen kunnen komen. Nieuwe vormen van governance, van controle houden. En businessmodellen die aanvaardbaar zijn.
Ja. Hey, wat is daar dan voor nodig naar die nieuwe modellen? Is dat gewoon uitdenken vanuit jouw vakgroep of... Kijk, de platform zelf zullen niet zo snel gaan bewegen uit zichzelf. Dus enige druk van buiten is denk ik toch wel nodig?
Ja, zeker is dat wel nodig. En laten we ook in ons onderzoek zien dat dat helpt. Dus als wij als maatschappij kritisch zijn op die platformen, of er ook wel een dreiging is van wetgeving, dan anticiperen ze daar vaak op. Mm-hmm. Dus dat moet je niet onderschatten. We hebben als maatschappij zeker wel invloed daarop. En wat wij hopen vanuit ons onderzoek, en wij zitten op de Technische Universiteit, dus we willen nieuwe dingen maken, dingen bouwen, uitproberen, is om ook dus die alternatieven te creëren of daar ideeën voor te ontwikkelen. Voor gedeelte vanuit ontwerpend onderzoek, dus ga ik echt ontwerpen aan de gang en kijken of zo'n model dan werkt. Maar ook te kijken naar innovatieve cases van de partijen die je al genoemd hebt, bijvoorbeeld, maar ook start-ups, scale-ups die hiermee bezig zijn. Te kijken, wat zijn nou de lessen die je daaruit kunt trekken?
Ja.
Dat je een aanvaardbaar model kunt komen.
Ja.
Dus voor gedeelte is dat kennisontwikkeling. En voor gedeelte dus meer bewustwording en push vanuit de maatschappij, vanuit de gebruiker. En dan ben ik daar nog best wel hoopvol op.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is bijna een hoopvol einde, Mark, zou ik zeggen. Heb je nog we hebben heel kort even gehad over digitale geletterdheid of platformgeletterdheid, zoals je het volgens mij noemde. We hebben het over de school gehad, de jeugd die is er al mee bezig. Maar goed, als ik om me heen kijk, heel veel mensen hebben nooit een vak gehad, digitale geletterdheid. Of wat zou je dat soort mensen adviseren om zich goed te bewust te zijn van wat de impact is van hun data of hun privacy.
Ja, dat is nog niet zo'n makkelijke vraag.
Ja, nou misschien moet dat dan een andere keer bespreken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb wel eens een keer... Is daar een rol weggelegd voor onze overheid, vind je?
Ja. Ja, overheid. Maar ook, nou, er zijn heel veel belangrijke organisaties die er heel goed werk in doen. In ons bewust maken en populariseren van wetenschappelijke zorg, wetenschappelijke kennis daarover. Dus ik denk dat daar al heel veel gebeurt. Maar ja. Ja, je zou ook de platformpartijen kunnen aankijken daarvoor. Dus dat die meer tools ontwikkelen, als het ware digitale zandbak neerzetten waarin gebruikers kunnen spelen, kunnen kijken. Nou, laat ik iedereen toe in mijn zandbak? Of alleen die anderen die ik echt vertrouw? En wat mogen ze dan doen in mijn zandbak?
Ja.
Dus dat soort experimenteeromgevingen. Ik weet niet of dat vanuit de overheid zou moeten komen, of vanuit de wetenschap misschien.
Ja.
Een heel mooi project zijn om daar naar te kijken. Of vanuit de platformaanbieders.
Ja.
Om gebruikers minder namens de gebruiker de controle te houden. En doe alles wat goed is voor jou. Of voor mijn businessmodel, maar dan weet jij niet welk belang ik het zwaarste laat wegen.
Ja.
Meer keuzevrij bij die gebruiker natuurlijk.
Ja, wacht. De zandbak is wel interessant. Hè? Dus je zou dus X kunnen vergelijken met iedereen komt zomaar spelen in jouw zandbank. Versus Blue Sky. Ik nodig alleen maar die mensen uit die ik leuk vind.
Ja.
Ja. Ja, volgens mij is het in de laatste zandbak veel leuker om te spelen. Maar dat moet je dan als mens dan wel begrijpen. Dus,
ja, Maar je ziet het natuurlijk wel weer met de diversiteit van geluiden die je wilt horen misschien. Hè? Die alleen maar mensen toelaat die dezelfde mening hebben als jij, zitten ook weer beperkingen aan.
Ja.
Ja. Ja.
Volgens mij heb je een heel mooi vakgebied, Mark, platforms. En volgens mij kun je zeker met de huidige ontwikkelingen nog je borst nat maken wat er allemaal nodig is qua onderzoek. Gelet op de tijd, Mark, wou ik je in ieder geval danken voor je tijd en jouw inzichten. En hopelijk dat we binnenkort een mooie nieuwe ontwikkeling hebben, waardoor de platform ons leven nog steeds nog beter bedienen op een veilige manier dan thans gebeurt. Dus succes met de business en succes met je zoektocht naar de nieuwe platforms. En we houden even contact. En mocht er iets moois zijn, dan horen we graag van je, Mark.
Ja, hartstikke leuk. De zoektocht is in volle gang.
Ja.
Dus ik laat van me horen.
Oké, hey, groetjes. Luisteraars, dank weer voor jullie tijd en naar dit onderwerp wat weinig te maken had met breedbandlijnen of met mobiele simmetjes, maar daarom niet minder interessant. En we nodigen u graag uit voor weer een volgende keer. Dankjewel, tot ziens.